Wat is uw grootste hobby geweest?
Ja, de grootste hobby waren de bergen, ja. Waar ik dus aan toegekomen ben via een collega in de discotheek van de Omroep. Die zelf reisleider was bij de bergspurt. Die zei, is dat niks voor jou? En dat vond ik van wel. En toen ben ik naar een opleidingscursus gegaan voor gids in de bergen. En toen heb ik dus jaren achtereen groeperingen geleid door de bergen heen. Nadat ik 2 cursussen had gevolgd. Voor gewoon als wandelaar en 1 voor als bergbeklimmer met ijs en sneeuw. En dat heeft me heel veel vreugde bezorgd. En ook ontzaglijk veel lichamelijke ontwikkeling kennelijk. Want waarschijnlijk heb ik daaraan te danken dat ik op mijn leeftijd nu nog zo gezond en vitaal ben. Want dat zijn tochten van 10 uur en langer. Van hut naar hut. Over onbegaanbaar terrein en over gletsjers enzovoorts. Dat je echt bek af kom je thuis en dan eet je en dan ga je op je lager liggen. Dat wil zeggen op je matras met een deken erover. Aangekleed en wel bij vrieskou op de bergzolder waar 120 mensen slapen. Daar word je wel afgehakt van. Dan kan je een hoop hebben. En daar heb ik dus mijn leven lang plezier van gehad. Ja.
Wat is daar aantrekkelijk aan dan? Jezelf zo afpeigeren.
Ja, het is. Ja, wat is het? Het is. Die berg is er en die wil beklommen worden. En daarboven moet dat toch interessant zijn, dus ik wil naar boven toe. En als een ander het kan halen, moet ik het ook kunnen. En als ik een opleiding heb, dan weet ik hoe ik het doe. En dan kan ik het ook zonder gevaar doen. En dat is dus waarom ik bergsport, als je goed bent geïnstrueerd, dat het een van de veiligste sporten is die er bestaan, omdat je iedere stap en iedere greep controleert. Je grijpt niet zomaar om je heen, maar je moet bekijken, zit het vast? Kom ik van daaruit naar het volgende grijppunt? Kan ik daar een voet neerzetten? Dus je hebt altijd 3 punten waarop je je vasthoudt. Met 2 voeten en 2 handen. Dus het is of met 2 handen en 1 voet, of met 1 hand en 2 voeten. Maar er is altijd maar 1 ding waar je mee kan zoeken, waar kan ik verder mee? En dan, als je het dus zo voor elkaar krijgt om hoger te komen waar een ander niet komt. En dat je uiteindelijk boven de top van de wereld staat. En om je heen kijkt in een eindeloze horizon. En een prachtig weer. En dan is dat een heerlijke voldoening. En dan kom je ook wel heel aardig weer bij als je daar een uurtje gezeten hebt. En dan ga je weer naar beneden toe. En dan is dikwijls de terugweg veel moeilijker omdat je het van boven naar beneden moet bekijken. En anders kun je kijken wat zit er boven mijn hoofd. Dan moet je kijken wat zit er onder mijn voet. Dat is natuurlijk weer een heel ander uitgangspunt.
Is het wel eens misgegaan dan? Met al die jonge mensen die u op sleeptouw nam?
Jazeker. Want je kan de mensen nog zo instrueren. Dan zijn er toch altijd nog mensen die iets anders doen dan je gezegd hebt. Of het niet goed uitvoeren. Ik zal maar zeggen, als je dus een sneeuwhelling hebt waar je dwars overheen moet. Van rots naar rots. En daar zitten 20 meter sneeuwhellingen op van een vrij steile graad. Dan moet je dus goede voetstappen erin stampen, wil je kunnen blijven staan. Dan zit je dus onderling, heb je dan een touw, je zit aan elkaar vast. En dat touw moet gespannen zijn. Want als je gespannen bent en je man voor je die glijdt weg, dan kan die nooit ver weg glijden, omdat dat touw gespannen is. Maar als je dus te dicht op elkaar gaat lopen en het touw hangt met een boog, dan kan die dus een meter verder vallen of nog verder. En dat kan je ze dan wat instampen, strak houden, wachten tot je aan de beurt bent. En dan is er dus toch eentje die dan weer gauw opschiet om de voorganger te helpen. Want de voorganger was een vrouw en die had een beetje moeite. Dus de man erachter probeert haar dan even vast te houden. Zij glijdt weg en glijdt dus 3 meter. Wat doet die man? Zijn instinct volgend stapt hij ook naar beneden toe om hem weer op te pakken. Maar ook hij glijdt uit en hij zit niet meer vast. Want hij had het touw niet nodig volgens hem. Omdat hij dus stevig genoeg was. Dus die gleed 100 meter naar beneden toe. Kwakte over een groot rotsblok heen en verdween. Dan sta je met z'n allen machteloos van, ja, daar kan ik niks aan doen. We hebben hem gewaarschuwd, hij doet stom. In zijn drift om iemand te helpen. Dat gebeurt er dan. Dus dan moet je eerst zorgen dat het groepje waar je mee bezig bent aan de overkant aankomt. Kan blijven staan en wachten. Dan kan ik met een van die 5 mensen kan ik dan mee naar beneden toe lopen. Kijken waar of dat slachtoffer gebleven is en hoe het ermee staat. Want die zal wel dood zijn. Staat hij onderaan zijn bril te poetsen. Zeg, hoe kan dat nou in godsnaam? Hij leeft. Nou, eerst hem aan de kant zien te krijgen. Door hem een touw toe te gooien en hem gedeeltelijk naar hem toe te lopen en hem te helpen. Die is met de schrik vrijgekomen. Zijn rugzak had de smak tegen die rots opgevangen. Dus hij had het overleefd. Nou, en dan komt dus de rest ook allemaal naar beneden toe. Eindelijk. En dan kan je met z'n allen weer verder gaan. Maar zo ligt dus een gevaar in een klein hoekje wat je niet kunt voorspellen. En later, toen ik weer thuis was en een andere groep zou leiden, die werd geleid door een andere, door een, ja, een collega, en die miste op een gegeven moment iemand die nooit gevonden is, waarvan die niet weet waar in godsnaam, waar is die gebleven, weg. Dus dan mag je naar Innsbruck terug voor een commissie die moet uitzoeken wat er aan de hand is en wie schuld heeft enzovoorts. En dan kun je er niks aan doen. Ik wil meer zeggen, ja jongens, in dat stuk moet het gebeurd zijn, maar we hebben het er niet gevonden. Dus je hebt wel een zware verantwoordelijkheid. En die voer je dus zo volledig mogelijk uit en met nodige nadruk. En dan hoop je dat ze met hun volwassenheid toch volwassen genoeg zijn om dat te doen wat je vraagt. En toen werd ik dus voor een volgende groep gevraagd en toen dacht ik, nee, ik doe het niet meer. Ik vind die verantwoording zo groot en daar kan je niks aan doen. Dus laat ik ze bedanken voor de eer, maar ik kan het beter laten nou.
Maar daarna bent u wel nog vaak op uw eentje gaan toeren.
Ja, zeker. Met 1 mens, met 1 kameraad of met z'n 2, maar niet met 10 man. En dan gaat dat prima, want dan weet iedereen wat hij doet. Je hebt elkaar in de gaten. Dus heb ik met Maarten ook bergtochten gemaakt en gletschertochten enzovoort. Het ging prima. En daarna hebben we dus bergwandelingen gemaakt. Dus niet echt toch maar wel wandelingen. En ook wel over gletsjers die zonder meer belopenbaar zijn. Maar je moet er wel weten hoe je het doet. Met Margreet. En dat is ook fijn gegaan. En erg veel plezier mee.
U ging bijna iedere zomer, hè?
Ja.
Dat was uw vakantie, 2 of 3 weken?
Ja, dat was heel fijn. Daar leef je dan naartoe. Je stippelt hem helemaal uit. Kaarten bij je en zo. Waar alles op staat. En dan alle hutten besproken hebben. Dat er plaats is met je groep. En dan moet je die tocht ook volmaken. Ook al regent het of sneeuwt het of ijzelt het of wat voor weer het ook is. Je moet door, want je hebt besproken.
Was dat ook lekker dan, om even thuis weg te kunnen en helemaal op uzelf te zijn in die bergen?
Ja, natuurlijk. Dan ben je helemaal jezelf. Dat is zalig. Dan kun je precies doen en laten en je neus peuteren wanneer je wil.
Want samen met moeder ging u niet vaak op vakantie?
Met moeder hebben we, nee, niet vaak, omdat ze niks kon. Ze kon niet goed lopen. Dus je kon ook geen wandelingen echt met haar maken. Dus we zijn wel naar Oostenrijk gegaan om daar te logeren. En dat is dus voor haar heel fijn geweest om te kijken en te genieten van het uitzicht en van de bergomgeving en de buitenland überhaupt. Maar echt tochten konden we natuurlijk niet maken, wel wandelingetjes gewoon. En dat heeft er ook heel erg goed gedaan, dat vond ze ook fijn. Ja.
Toen u met pensioen ging, bent u gaan tuinieren?
Ja, dat schijnt zo, hè.
In Lochem, jullie hadden daar een prachtige tuin.
Ja, we hadden een mooie tuin, daar heb ik graag in gewerkt, ja, en dankbaar. En dus nu heb ik ook een tuin vol bloemen die eindeloos doorbloeien. En het ziet er heel fantastisch en fijn uit. En hiernaast moeten we alles weer uitgraven om op te bergen voor de winter. En dan kunnen we het voorjaar, als we dat nog beleven, kan ik ze weer opnieuw planten. En dan komt het er driedubbel en dwars weer uit. Dus dat houdt de moed erin om het telkens bij te houden, ja.
Waar komt die liefde voor tuinieren vandaan?
Uit het feit dat ik niks anders te doen had. En dat je toch op een of andere manier iets wilde doen. Dan denk je, nou vooruit, laat ik hier dan eens aan beginnen. En al gaandeweg kom je er dus achter hoe die planten groeien en wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Voor zover je dat lukt.
En bent u het ook leuk gaan vinden?
Ja. Dus dat doe ik met plezier. Dan denk ik, verdorie, heb ik 2 weken niks te doen eerder dat er weer wat komt. En dan is er ineens weer een overvloed aan bloemen die je af moet knippen omdat die op zijn. En dan heb je weer eventjes tijd en kun je ervan genieten. Ja.
En fotograferen?
Dat wordt hoe langer hoe moeilijker omdat ik het slecht zie. Dat wil zeggen, ik heb dus nu een fototoestel met waar je aan de achterkant op een ruitje kunt zien wat je ziet. Maar dat is dan te dichtbij, dan zie ik het niet meer. Dus dan moet ik een bril opzetten om te zien wat er op dat ruitje geprojecteerd wordt. Maar dan zie ik het onderwerp niet meer buiten het ruitje om. Dus dan moet ik daar weer een bril voor hebben om te kijken hoe staat iemand erbij. En dan bovendien valt er zoveel licht in dat ik het hele plaatje niet meer zie. Dus dan moet ik een petje op hebben met een lange luifel en daaroverheen nog de lapjes om het invallende licht kwijt te raken, dat ik nog zie wat ik dan fotografeer. En daar komt er dus niet zoveel meer van terecht. Helaas, want het was een boeiende bezigheid die ja, een soort tweede natuur werd. Om alles wat je fotografeert van de beste hoek uit en de beste belichting heel aparte foto's te maken. Maar dat hoort dan tot het verleden. Dan moet ik gewoon genoegen nemen met wat ik ooit gemaakt heb. En daar is af en toe in bladeren en denken, nou, dat mag dat toch wel zijn.
Het is wel de grootste handicap, hè? Dat uw ogen zo slecht worden dat u zelfs niet meer goed op de computer kunt lezen.
Nee, ook dat niet. Want met een bril op zie ik het nauwelijks meer goed. Dus die computer die wordt ook langzamerhand een overbodig artikel. Maar goed, op een of andere manier moet je die tweede eeuw toch een begin geven. Hè? Want over een paar maanden ben ik 101. Ja. Je verslijt langzamerhand. En ik vind het al knap dat het zo laat gebeurt. En dat ik altijd nog kan lopen. En redelijk goed kan lopen. En redelijk lang kan lopen. Dus ik gebruik wel een wandelstok om mijn evenwicht te bewaren. Dat is altijd een hele prettige steun, als het ware net als een leuning langs een trap. Je kan zonder de leuning aan te pakken naar beneden, maar je kan hem ook vasthouden, die leuning. En dat is wel zo makkelijk, ja. En dat ik ook nog gewoon kan kijken en zien, maar lezen wordt vreselijk moeilijk. Omdat de brillen niet zo ver gaan als ik nodig heb. En dan heb je weer aparte loepjes die het dan weer gemakkelijker maken. Dus daarmee kom ik er wel. Horen, dat gaat ook allemaal nog redelijk goed. Alhoewel ik dus wat de luidsprekers betreft, dus de radio en de televisie, dat ik dat moeilijker ga verstaan. Omdat ik de lage tonen niet meer hoor bijna. Dus ik hoor alleen nog maar hele hoge stemmen en hoge geluiden. En dat maakt het dikwijls heel moeilijk om te verstaan, wat zeggen ze nou eigenlijk? En dan vraag ik aan een ander, versta jij het? Dan zeggen ze, oh ja, als troost. Dus dat neemt ook af, ja. En dat zal nog wel door blijven gaan tot ik helemaal niks meer hoor. Maar dat duurt nog wel een paar jaar. En ja, helemaal niks meer zien, dat duurt ook nog wel een paar jaar. Al wordt het dan wel slechter telkens. Ja, dus en het lezen van ondertitels op de televisie, dat kan ik niet. Dus moet mijn lieve wijfje mij voorlezen wat er staat. En daar is ze toe bereid en dat doet ze graag.
En u hebt een pacemaker gekregen, alweer zo'n jaar of 10 geleden, denk ik?
Ja, dat klopt. En die doet het goed. En zo'n batterij gaat een dik jaar mee. Dus om het jaar of om het half jaar wordt het gecontroleerd. En dan zeggen ze, nou, het ziet er nog prima uit. En tegen de tijd dat het jaar om is, zeggen ze, nou, dan zullen we er eens nieuw in zitten. Want het begint natuurlijk een beetje af te nemen. En dat hoeft niet, dus dan krijg je een nieuw en dan kan je weer ruim een jaar vooruit. En dat is een hele grote geruststelling, want het ding doet het goed.
Een hartstilstand zult u niet gemakkelijk krijgen?
Nee, dat denk ik niet. Tenzij je rot schrikt. Dat kan natuurlijk ook. Dat je dan een hartinfarct krijgt of zoiets. Maar dat moet uit zichzelf komen uit een kwestie van dat het allemaal is uitgewerkt en geen kracht meer heeft. Ja, dan houdt het vanzelf op.
Terugkijkend op uw leven, zijn dat dingen waarvan u zegt, dat had ik eigenlijk anders moeten doen?
Daar heb ik over nagedacht, maar ik zou het niet weten. Waarschijnlijk hier of daar misschien een werkmethode van hoe kom je daar of daar achter en had je het zo misschien beter kunnen doen. Dat zal altijd wel hier of daar het geval geweest zijn, maar niet iets waar ik zou zeggen van dat heeft mijn leven veranderd of zo. Nee.
Nooit ergens echt spijt van gehad dat dat gebeurd is?
Nee, het enige spijt is dat ze mij dus zo vroeg hebben laten opdonderen omdat ik met pensioen moest, ja.
Ja, maar dat lag buiten u, hè? Daar kon u zelf niks aan doen?
Daar kon ik niks aan doen, nee. Nee, daarom. Het spijt me voor hun dat ze het gedaan hebben, ja. Want ze hebben daar een zee van mogelijkheden mee dichtgegooid, begrijp je? Ja.
U doet altijd alsof u bescheiden bent, maar u bent best wel een beetje ijdel.
Is dat in tegenspraak met elkaar? Ik mag ijdel zijn over dat wat ik dan misschien wel gepresteerd heb, ja. Kijk, het is wat anders als je protsrug staat te beweren. Kijk, mij nou eens, zo is er dan nooit iemand geweest. Dat zal ik nooit zeggen en nooit denken ook. Maar ik mag best trots zijn op wat ik hier en daar tot stand heb mogen brengen. Dankzij de medewerking van anderen. Maar ik sta niet te begrullen van, jongens, kijk mij nou eens eventjes. Nee. Het werk moet voor zichzelf spreken en een ander moet eruit spreken van wat hij ervan vindt. En dan mag hij afkeuren en dan mag het goedkeuren. Dat is hun zaak, maar daar blijf ik buiten. En zo hoort het ook, dacht ik.
Hebt u in uw leven een grote inspirator gehad?
Een voorbeeld?
Ja.
Nee, geloof ik niet. Niet iemand waarvan je zegt, ja, die man volg ik, wat deed die, doe ik het ook. Nee. Nee, verder geen speciale voorganger gehad waar ik achterna ben gelopen, nee.
Wat was de meest indrukwekkende ontmoeting in uw leven?
Als je zegt dat je naast de koningin hebt gestaan toen ze een brug opende, of dat de paus in je nabijheid was, of dat er een vooraanstaand kardinaal geïnterviewd werd door ons, dat is allemaal wel interessant, maar om nou te zeggen indrukwekkend, van dat je er helemaal van ondersteboven bent, nee. Gewoon wat geschiedkundig interessante persoonlijkheden. Dat je die hebt gezien of er vlakbij bent geweest of hebt mogen spreken. Maar dat zijn de gewone dingen die aan het vak vasthouden en niks bijzonders.
Als u de kans had gehad om uw eigen vader te interviewen, wat had u dan graag van hem willen weten?
Jee, dat zijn dieptevragen, hè? Goh. Wat ik van mijn vader had zou willen weten.
Want zo goed kende u hem niet, hè? Zijn jullie in een latere fase nog wat dichter bij elkaar gekomen?
Jawel, want mijn vader is dus toen wij in Hilversum woonden, is hij heel vaak komen logeren. En dat was heel gezellig en heel prettig. En ik kan niet anders zeggen dan dat het een hele prettige herinnering was.
Toen hebt u hem eindelijk leren kennen?
Dan kwam je natuurlijk wat dichter bij elkaar, dat wel. Maar voor de rest is het het beleven van alle dag en je mening daarover geven, dat soort dingen. En we hebben dus een hele prettige, goede verstandhouding gehad, ja.
Wat was het voor een man, uw vader?
Wat was het voor een man? Een aardige, geïnteresseerde man die zich uitsloot voor alles en iedereen. En tot veel dingen bereid was en nergens te lui voor was. Die fietste ook op en neer tussen Amsterdam en Hilversum. Dat is al heel wat.
Lijkt u erg op hem?
In welk opzicht kun je misschien ietsje...
Nou, alles wat u zo opnoemt. Dat hij altijd voor iedereen klaarstaat, altijd alles wilde doen. En ik hoor eigenlijk uzelf. Op wie lijkt u het meest? Op uw vader of op uw moeder?
Op mezelf. ja, ik ben helemaal niet zo'n buitenbeentje, dus ik heb gewoon gedragslijnen gevolgd die mijn ouders mij hebben meegegeven. En daar ben ik heel best mee door de wereld gekomen. Maar om nou te zeggen, we lijken op elkaar. We passen goed bij elkaar, om het zo zeggen. Hetzelfde idee is een beetje. Ja, hij was niet afwijkend en ik niet afwijkend van hoe krijg je het nou in je hersens en zo, weet je wel. Nee.
En de hele kunstzinnige kant, die komt van uw moederskant, hè? Die komt van de herkenraadskant eigenlijk.
Ja, dat is me pas heel veel later duidelijk geworden, om niet te zeggen uit de laatste tijd pas. Omdat er nooit ter sprake is gekomen. Uit dat wat Louis dus vertelt, van wat hij allemaal gedaan heeft en wat moeder gedaan heeft en wat die wist en wat haar broers, de operazanger ongeveer, en wat die allemaal deden, dan was er een grotere verbinding tussen Louis en mijn moeder dan tussen mij en haar. Want ik was gewoon het zoontje wat opgevoed werd en de wereld inging. En Louis kon profiteren van alles wat zij en haar familie op kunstzinnig gebied te bieden hadden. Dus ik heb daar nooit iets mee te maken gehad. Ik heb nooit met haar gesproken over toneelstukken of wat dan ook. Nee, dat zou ik ook niet gedaan hebben. Daar wist ik te weinig van. Dus alles wat ik daarna aan kunstzinnige toestanden heb leren waarderen en doen, dat is door mijn werk gekomen, maar niet door de opvoeding.
Maar wel het talent meegekregen dan toch, van de herkenraadskant?
Kennelijk, de behoefte om iets te scheppen.
Want de Povels waren koopmannen.
Ja, koopmannen. En dat ben ik helemaal niet. Dat wil zeggen, ja, in de oorlog heb ik natuurlijk ook koopmannetje gespeeld. Zal ik maar zeggen, het ziekenhuis betaald met twee pakjes thee. dat is koop. Zo'n pakje kostte geloof ik 100 gulden. Nou, we hadden nog een paar pakjes en Tine moest naar het ziekenhuis. En daar hebben we dat mee betaald. Een krankzinnig idee voor twee pakjes thee. Dus dat was dan wel de koopman die daarin wakker geworden is. Voor de rest heb ik helemaal geen behoeftes om hoe dan ook koophandelingen te verrichten met het oogmerken om daar rijker van te worden. Nee. Wel, hoe krijg ik het voor elkaar om dit of dat te bereiken? Ja. Kwestie van zuinigheid of spaarlust of opoffering. Oh, daar kan een hele lijst aan vastknopen.
Nou, ga eens verder.
Nee, ja, ik zeg er wel een lijst, maar je kan eindeloos door blijven bladeren. Ja. Dus in de oorlog, daar hingen je allemaal van uit te wisselen aan elkaar. Als jij een handjevol bonen hebt, dan heb ik een sigaret voor je, of noem maar wat. De gekste dingen deed dan. Maar dat hoeft gelukkig niet meer tegenwoordig. Maar ben ik dan een koopman in andermans ogen? Geloof het niet.
Maar nog eens terug naar uw vader. Hè? Ik vroeg u straks, als u hem zou hebben kunnen interviewen, hebt u het idee dat u uw vader echt hebt leren kennen?
Nee. Nee, daarvoor. Hij heeft nooit over zichzelf gesproken. Dus nooit problemen heeft hij nooit met ons behandeld. Dus het was alleen gewoon een goede vader die voor ons zorgde en af en toe thuis was. En toen het allemaal voorbij was, is hij dus uit vrije wil en behoefte telkens komen logeren. En dat was gezellig. Maar ook niet meer dan gewoon gezellig. Hè? Het was een beminnelijke figuur. Het was ook weer prima als hij weer naar huis ging. Ja. Tot de volgende week of over 2 weken. En dat was dan heel gezellig onder elkaar. Maar ook niet meer dan alleen maar je omgangsvorm als het ware. Hè? En samen eten en samen drinken en samen wandelen. Zoiets, samen fietsen.
Vooral dingen doen.
In welk opzicht?
Nou, meer dingen doen dan samen praten.
Ja, waarschijnlijk wel. Want zo'n prater ben ik nooit geweest. Dat merk je nou wel.
Hoe zou dat komen, dat u nooit zo'n prater bent geweest?
Waarschijnlijk omdat ik zo vreselijk weinig contacten had. Met wie je dan kon praten. Ik zat toch immers altijd bij jongere kinderen. Op school. Daar had je geen contact mee. Nou, in je werk praatte je over je werk. En verder had je dus je eigen huishouden. Maar om nou te zeggen, ik had behoefte om allemaal te kletsen. Nee, heb ik nou ook niet. Maar ik wil graag opening van zaken geven als ik het maar zie zelf. Maar als je dus niks te kletsen hebt, dan heb je ook niks om over na te denken. Of althans om over in de zorgen te zitten of wat dan ook.
Dat trouwen was bijvoorbeeld belangrijk voor u, omdat dat volgens de traditie zo hoorde. Hè? Ja. Zijn er nog andere familietradities waar u zich aan houdt?
Onder andere het doorgeven van het familiewapen. Aan Jacob bijvoorbeeld. Ik vond het wel belangrijk dat hij dat als nakomeling van Povel ook mocht hebben en dragen. En aangezien hij niemand had die hem dat kon geven, heb ik het hem gegeven. En dat was dus de ring die Stijn gedragen heeft. Maar Stijn is overleden en we hebben hem dus doorgegeven aan Jacob. En die is er vreselijk trots mee en blij mee. En ik vind het fijn dat we weer een nakomeling hebben die de eer van de familie hoog houdt.
Wat is er nog over van familietradities zoals u ze hebt meegekregen in uw jeugd?
Dat je je fatsoen houdt. Ja, wat moet ik anders? Er zijn geen speciale tradities van ons die in het oog springen. De traditie is dat je je netjes gedraagt en fatsoenlijk leeft, ja.
U bent misdienaar geweest.
Ja.
Een jongensdroom was om missionaris te worden. Ja. Het is er niet van gekomen omdat de KRO u ineens nodig had. U komt uit een ontzettend katholiek gezin, zeer gelovig. Dat is in de loop der jaren afgezakt.
Ja. En van wanneer...
Ja, wanneer begon het?
Begon dat. En dat moet al begonnen zijn tegen het einde van het eerste huwelijk. Want anders dan was ik er nooit overheen gestapt dat je een scheiding aanvraagt. Dus daarvoor moet het al afgezwakt zijn door de reglementen, door de gewoonten van een getrouwd stel dat zich aan de wet houdt, aan de godsdienstige gevolgen daarvan, dat je dat dus niet kunt doen, dat je een huwelijk niet kunt ontbinden. En als dat dus in de weg staat, dan gaat dat een beetje wringen. En wordt die overtuiging van dat alles afhangt van wat de religie erover zegt, je alleen maar een beetje in de weg staat. En dat je daarom dus in je geloofsbeleving obstakels tegenkomt waarvan je zegt, ja God, wie zegt dat nou eigenlijk en waarom moet het zus of mag het niet zo? En dat je dan gaandeweg hoe langer hoe meer dingen in het leven tegenkomt van opvattingen van zeg, ja, hoor eens, waar komt dit nou vandaan? Waarom zegt de katholieke kerk dit en de protestanten dat en de mormedanen dat? Wie heeft er gelijk? En waarom hebben ze gelijk en waar steunt dat op? En werken ze elkaar niet allemaal tegen of hoe zit het nou precies? En dan krijg je zo gauw als je dus gaat twijfelen aan de juistheid van je eigen richting, wordt het dus moeilijk om het geloof als zodanig vast te houden. En blijvend iedere week naar de kerk te gaan, wat dat dus vroeger wel was. En onvoorwaardelijk als waar aan te nemen wat de kerk jou voorhoudt. En als dat nou door de hele omgeving van je leefwereld wordt versterkt, van ja, waar steunt het allemaal op? En waar halen ze het eigenlijk vandaan? En hoe kun je het nou volhouden? Waar zijn de argumenten? Dat er dan zoveel gaat ontbreken dat je langzamerhand je steun in je eigen geloof kwijtraakt. En dus op een punt komt waarvan je zegt, ja, ik weet het niet, ik kan het niet bekijken. Niemand kan het bekijken, denk je dan. Dus ik wacht maar af hoe het af zal lopen.
Leefde dat ook bij andere KRO-medewerkers? Want dat is nogal wat als je voor de katholieke radioomroep werkt en je gaat steeds meer twijfelen aan waarvoor je bezig bent.
Natuurlijk, er waren meer mensen, zeker. Want toen ik dus tegen mijn werkgever zei, tegen de baas van het personeel van, ja, ik ga dus nou scheiden, houdt dat in dat ik weg moet? Dus die wil, nee, er zijn er zoveel die weggaan. Kennelijk waren er ook nog anderen, of dat nou orkestleden of wat dan ook waren, maar daar konden ze al helemaal niet meer op rekenen zelfs. Dus die bindingsplicht, die was er niet meer. Scheelt allemaal.
Maar had u het daar met collega's wel over? Over uw geloofsdilemma's?
Nee.
In die tijd maakte u eigenlijk geen katholieke programma's meer. Het was eigenlijk alleen nog maar hoorspelen. En dat was vrij neutraal.
Ja, inderdaad. Dus dat ze nergens met geloofskwesties te maken. Nee. Dus zo kon ik rustig bij de KRO blijven.
Dus u hoeft niet vanuit de katholieke kerk begraven te worden?
Nee. Het zal mij een zorg wezen. Bovendien, ik wil gecremeerd worden en niet begraven. Wie daarover ruzie wil, mag te doen, kan niet schelen, maak het toch niet mee.
En waarom cremeren?
Dan is iedereen van de zorg af van zorg voor het graf. Zorg voor het onderhoud van de grafsteen. Zorg voor dit en zorg voor dat wat er allemaal mee samenhangt. Ik denk, waarom? Je leeft in de harten, vroeg het van de mensen. Dan hebben ze dus die grafstenen niet voor nodig. En een ander die zegt, ja, maar ik wil één punt hebben waar ik contact heb met de overledene. Ja, dat kan natuurlijk. Dat is ook wel aan de enkelingen van jullie die dat graag wil. Maar daar tegenover staan er zoveel anderen die zeggen, nou nee, als je dood bent dan denken we zo aan je, daar hebben we je graf niet voor nodig.
En dan ergens uitgestrooid worden?
Ja, uitgestrooid, ja.
Nog voorkeur voor een plek?
Nee, dat maakt dat dan godsnaam uit, niks. Ze mogen me in zee gooien of even in een vullersvak. Dat kan allemaal niet schelen. Voor mij hoeven ze niet op een berg te gaan staan en dat het dal in te gooien.
In gesprek met mijn 100-jarige vader, Leon Povel. September, oktober 2012. Redactie Brigitte Povel, met dank aan alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die vragen hebben ingestuurd. Muziek De Vierjarige Tijden van Antonio Vivaldi. Interviews, samenstelling en montage, Winfried Povel. Enkele weken na de laatste opnames, toen ik nog volop aan het monteren was, maakte vader zijn tuin winterklaar. Hij groef alle dahlia's uit, sorteerde ze op kleur en deed ze in grote dozen die hij zelf opstapelde in het schuurtje. Toen hij het laatste tuinafval op 21 november in de auto wilde laden om het weg te brengen naar de vuilstort, verloor hij daarbij zijn evenwicht. Hij viel en brak een heup. De volgende morgen al kreeg hij een nieuwe in het ziekenhuis. Die moest immers nog jaren mee. Operatie zeer geslaagd, maar de daaropvolgende complicaties putten zijn lichaam en geest meer en meer uit. Deze berg bleek te hoog, de helling te steil. Op 10 december kwam André Kuipers bij hem op bezoek in het ziekenhuis. En toen bloeide hij nog even helemaal op. Hij had zich zo op dat bezoek verheugd. Maar ik kon hem daarna er niet meer over interviewen. 23 december vierden we nog zijn 101e verjaardag. En ik kon hem melden dat de documentaire klaar was voor publicatie. Dat ontroerde hem zeer. Het was precies op tijd af. Op 8 januari 2013... Na een moedige strijd van 7 weken gaf vader zich tenslotte gewonnen en maakte zijn eigen sprong in het heelal.